In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag, ik heb een plaatje er even bij gehaald, want het is best een dingetje. We gaan het vandaag hebben over dingen als uitspraken. Kwetsbaarheid is geen zwakte, het is waar kracht begint. We gaan het hebben over veerkracht, verbinding, menselijkheid, noem het allemaal maar op. En dan denk je, oh, dan krijgen we weer een of andere zweverige figuur hier op de bank die de hippietijd niet heeft overleefd of zo. Mol, we hebben hier op de bank Robin Imtoren.
Zeker, ja.
Hartstikke welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Ik vind jou een boeiend figuur.
Dankjewel.
Een beetje een rare jongen vind ik je ook.
Goed zo.
Zeker als je het vergelijkt met mij.
Nou, ik zal je vertellen, we hebben dus op de wc thuis, hè, en dat wordt een heel raar verhaal gelijk weer. Maar er staat dus een hele grote poster hebben we daar staan, Stay Fucking Weird. Dus dat
Oké, ik ben binnen. En waarom vind ik jou dan zo weird? Want die man die over dit soort dingen praat, inderdaad à la Brené Brown zou ik bijna zeggen. Ken je die trouwens?
Ja, ken ik. Ja.
Krachtige kwetsbaarheid, ja. Precies. Ja. Nou, hartstikke populair en zo. En dan snap ik dat bij haar wel. Maar jij, Robin, je bent gewoon een keiharde marinier die, geloof ik, wel een keer of vijf naar Afghanistan...
Vijf uitzendingen, waarvan twee Afghanistan.
Afghanistan. Waar gingen die anderen naartoe?
Voor de kust van Somalië en Joegoslavië dus.
Piraten vangen? Ja.
Nou, ik heb ze niet gevangen. Nee. Vooral beschermen. Tegen.
Oké. Okay. En buiten dat is hij, je hebt gewoon rot ervaringen gehad. PTSS is opgelopen, ik weet niet of je dat zo zegt. Maar,
Ja, zeker.
Vervolgens hier in Nederland een prachtig boek geschreven, Levensvuur. Je bent in het theater geweest met Vleugelvrij.
Ja.
En om de afklap zie ik dan weer dingen van je voorbij komen dat ik dacht, nou die gast, die is echt niet helemaal lekker. Want wie gaat in vijf dagen vijf marathons lopen? Ja. Vijf dagen achter elkaar?
Ja.
Ja, dat is niet echt...
Niet bevorderlijk voor je systeem.
Dat is niet slim. Raar. Ga je door de Namibische woestijn lopen rennen?
Ja.
250 kilometer.
Ja, dat is vrij heet. Ja.
Speedmars 2000 kilometer naar de Oekraïne.
Ja.
Ja. En vervolgens krijg je nog een Legion of Honor Award. Omdat je allemaal prachtig werk doet voor veteranen.
Klopt.
Je bent de oprichter van 5-5 Out, een beweging die mentale gezondheid taboes wil doorbreken. Nou ja, dus een hele lijst. Ik zit al veel te lang te kletsen, want het is niet mijn gewoonte. Maar ik vind het zo lastig om jou even een beetje knap neer te zetten. Even terug, want we moeten toch even weten voor de mensen die je niet kennen. Wij kennen elkaar ondertussen al best goed. Maar inderdaad, een marinier die komt een beetje geflipt uit zijn werkveld. En er gebeurt iets met jou.
Ja, vooropstellen, mariniers zijn altijd geflipt. Hè? Dus altijd een beetje een steekje los. Maar door mijn uitzendverleden, ik heb uiteindelijk... kan je soms wel eens heftig dingen meemaken. En een van de dingen die ik meemaakte... dat was levensreddende handelingen bij een collega. En uiteindelijk was dat voor mij een traumatische ervaring. Dat heb ik zo ervaren. Nou, moet je nagaan, na zo'n uitzending kom je thuis... je gaat je leven weer oppakken, maar in de loop der jaren merkte ik gewoon dat ik mezelf niet meer was. Ik veranderde, ik werd afstandelijker, ik was vaker boos, maar ook vaker angstiger. En ik merkte op een bepaalde momenten dat mijn lichaam in actie schoot, terwijl die niet nodig was. En eigenlijk allemaal signalen.
Bedoelde je mee dat iemand die zat een beetje vervelend te doen aan je vrouw?
Nee, niet eens. Bijvoorbeeld iemand, er waren veel mensen in een omgeving, bijvoorbeeld bij een treinstation, en dan voelde voor mij dreigend. Hè? Dus eigenlijk mijn hersenen zeiden tegen mij een verkeerd signaal afgeven. Oké, er is dreiging, je moet meer overzicht bewaren. En dan sloot ik me dus af van de buitenwereld in de zin. En dan ging ik alles controleren, kijken en dan mensen verdacht vinden. En eigenlijk, mijn brein gaf in een hele veilige wereld continu signalen. Je moet aanstaan, je moet...
Ja.
Dat is natuurlijk mega stressvol.
Ja.
Als je dat hele ervaart. En daardoor kun je ook geen connectie met je naast hebben. Want je bent eigenlijk in een overlevingsstand aan het... aan het vechten, controleren. Ja. Nou ja.
Is dat kenmerkend voor PTSS trouwens?
Het is een van de dingen. Wat ook kenmerkend is, bijvoorbeeld zijn flashbacks. Hè? Dus dat je de nachtmerrie, zeg maar. Dus dat je terug naar die momenten gaat. Nou ja, dat had ik van maandelijks, werd dat de week naar dagelijks. Hè? Dat ik dagelijks dacht aan Afghanistan. Dat ik de geuren daar, dat was één op één voor mij. En dat ik soms echt gewoon teruggegooid werd in die modus. En dat mijn lichaam en mijn geest zei van, je moet nu een soort van patrouille vorm aannemen. Je moet, ja, en en terwijl ik wist, donders goed, zoals we hier zitten eigenlijk, er is niks aan de hand.
Ja.
Maar mijn brein zei, het is gevaar, er is gevaar, er is gevaar.
Ja. Dat, ja. Ja. Dus continue onrust.
Continu onrust inderdaad, maar toch doorgaan.
Ja.
Dus toch zeggen van oké, nou ja, ik ga wel andere dingen zoeken, een nieuwe functie. En dan nou ja, ik kreeg veel blessures en dan kreeg mijn lichaam die al een signaal gaf van, gaat niet goed met je, gaat niet goed met je.
Ja.
Mijn vrouwtje, die zei op een gegeven moment ook van, joh Robin, dit gaat gewoon niet goed. En eigenlijk, ja, ik had altijd geleerd om door te gaan, zelf op te lossen, mijn shit voor elkaar te maken. En op een gegeven moment lukte dat gewoon niet meer. Dus eigenlijk toen mijn dochter geboren werd, die emmer zat al zo vol. Het was de laatste druppel en toen stroomde die over. Eigenlijk het mooiste moment was toen zij geboren werd. Werd voor mij het grootste dieptepunt. Want ik kon in één keer niet meer met de situatie omgaan thuis. Ik had zoveel in die emmer zitten dat die zo overstroomde.
Maar hoe zag dat er dan uit? Ja, ik wil niet meteen alle...
Nee, nou ja, we duiken er gelijk in. Toch ja, nee, het is gaat over paniekaanvallen. Hè? Dus van 0 naar 100... kunnen ontploffen. Hè? Dus als er iets gebeurt wat ik niet kon controleren voor mijn gevoel, dan schoot ik naar 100. En dan werd ik heel erg boos op dingen, dan moest ik weglopen of emotionele afstand.
Ja.
En
daar was je vrouw op een gegeven moment ook wel klaar mee, denk ik.
Nou, die was er leuk klaar mee, ja. Dus die dacht echt wel van, en heel begrijpelijk. Maar voor haar is het ook, je groeit er een soort van samen in, weet je wel. Het is net als een ongelukkige relatie. Je groeit daar samen in. Het is niet in één keer van de een op andere dag, het is zo. Nee, je groeit daarin. En zij dacht op een gegeven moment ook van, ja, maar wat is er nou toch met hem aan de hand, weet je wel? Ik zie mijn vent niet meer terug. Nee? Ja. En toen ging ik dus naar de arts en dat soort dingen. En toen kwam uiteindelijk de diagnose posttraumatische stressstoornis. Ja, en dan snap je in één keer wat je aan het doen bent.
Ja.
Maar je kan niet oplossen, maar wat je aan het doen bent. En dan ga je de hele riedel, donkere periode in je leven.
Ja, want hoe kom je daar dan uit?
Nou ja, ik volgde eigenlijk de weg van therapie natuurlijk gelijk. Ik kom terecht bij een psycholoog en daar ga je de eerste gesprekken doen. Nou, dan ga je EMDR-therapie en exposure, eigenlijk allemaal trauma-gerelateerde.
Hielp dat? Want ik hoor dan wel vaker wat over. Ik heb het zelf nog nooit.
Nou, in eerste instantie niet, maar dat kwam meer omdat ik ook zelf met de mindset erin zat van voorwaarts dingen doorpakken. Maar ik kon niet zo goed naar mijn gevoel. En dat is wel handig als je therapie hebt, dat je naar je gevoel toe kan. Alleen, ik was opgegroeid eigenlijk in een onveilige omgeving. Hè. Ook bij Defensie voor mentale gezondheid, daar praten over. Ik voelde mijzelf daar niet veilig. Dus dan voelde ik me psycholoog duurde lang voordat ik me veilig voelde, tot ik mijn emoties toe kon laten.
Ja. Ga daar straks even op verder, want ik ben natuurlijk benieuwd hoe je dan de slag hebt gemaakt dat je eruit komt. En wat we uiteindelijk buiten dat het een leuk verhaal is. Maar wat heeft de rest van de wereld eraan? Want uiteindelijk sta je gewoon op een podium. Maar wat ik me afvroeg, ook in de voorbereiding van deze podcast, dan bij je gevoel komen te zitten, hè? Empathisch vermogen verhogen, weet ik hoe je het noemen wil. Ja. Is dat ook niet juist tegengesteld aan wat je als marinier moest leren? Want ik bedoel, je bent licensed to kill. Daar heb je helemaal geen... moet je nou empathisch zijn met de man die je onder slot hebt, bij wijze van spreken? Wordt dat juist niet afgeleerd, eigenlijk? Vroeg ik me af, hoor. Dus ik weet niet of dat zo is.
Nou, nee. Niet zozeer. Ik denk dat de meeste mariniers, militairen, juist heel menselijk kunnen zijn, omdat ze twee kanten van het verhaal meemaken. Alleen, wat je leert in je opleiding, is natuurlijk ook emoties kan je uitschakelen.
Nou, dat bedoel ik.
En als ik terugkijk naar dat moment in Afghanistan, waar ik het even over had, weet je wel, dat ik een levensreddende handelingen verricht, dat is het moment dat ik mijn emoties uitschakel en drillmatig zaken gaat doen. Want je bent de levensredder van iemand. Dus dat vraagt emoties aanschakelen. Alleen, zo'n uitzending duurt best wel lang. En dan maak je veel dingen mee. En dingen die heftig zijn in je leven, die wil je het liefst van afstand houden. Want dat doet je brein automatisch. Ik vergelijk het wel eens. Als ik nu mijn linkerbeen breek, ga ik op mijn rechter staan.
Ja.
Dus ik ga die pijn vermijden.
Ja.
Als iets emotioneel pijn doet, dan gaat je brein automatisch proberen, hoe kan ik dit uit de weg gaan? Het is net als een moeilijk gesprek. Die ga je liever niet aan. Die confrontatie wil je liever niet, maar je weet wel dat het nodig is. Ja, en je brein doet het eigenlijk heel subtiel, gaat dat de hele tijd uit de weg. Dus als je kijkt naar emoties, kun je uitschakelen. Ja, het heeft een functie. Alleen wanneer je niet leert hoe je dat goed weer terug kan inschakelen.
Nou, je doet net of het een knop is.
Ja, maar is het in principe ook. Alleen het is niet dat je zegt van ik tik op mijn achterhoofd en ik ben ervan.
Nee.
Nee, als jij geleerd krijgt door te gaan, te rammen. emoties uit te schakelen, het volgende te pakken, eigenlijk continu door te gaan. Ja, dan heb je tijd nodig om jezelf te leren. Maar hoe stap ik hier nou van terug?
Ja, precies. Maar is dat dan het verhaal waar we net waren? Van God, je komt terug en je kan niet meer bij die emoties komen? Of je zit te veel?
Ja, die emoties daarbij had, ik heb dat gevoel nooit ruimte gegeven. Dus dan, ja, wanneer je gevoel geen ruimte geeft, dan gaat het etteren. En dan komt het op een andere manier komt het eruit. Nou, lichamelijk kwam mij eruit, in stress kwam mij eruit. En op die manier kwam het bij mij naar buiten. En toen ik bij de psycholoog zat, dan duurde het even voordat ik daar bij kon komen. En ik voelde eerst als een bedreiging. Alleen, ik merkte ook dat mijn situatie thuis, hè, met vrouwtje, die druk die daar zat, dat verbeterde niet. Ja. Terwijl ik wel therapie had.
Ja.
Dus op een gegeven moment, kijk, en dat had ook te maken met waar ik naartoe wilde. Hè? Het ging slecht met me, ik werd ziek, ik kon mijn werk niet meer doen. Ik wil zo snel mogelijk terug mijn werk weer kunnen doen en weer die marinier kunnen zijn. Maar dat veroorzaakte eigenlijk een hele grote obstakel. Door te willen hebben en daar naartoe willen grijpen, kon ik niet accepteren waar ik stond. En dat is eigenlijk de kracht altijd, hè, van dat moment. En dat is voor mij het grootste omslagpunt tijdens die therapie ook geweest. Mm-hmm. Is, ik ben hier nu, wat kan ik nu doen? En kan ik accepteren waar ik sta? En acceptatie is niet achterover liggen en zeggen, ik ga nu niks meer doen. Kijk eens, ik ben zielig. Ja. Nee, mijn leven is één grote shitshow. Het is fucked up. Ik weet het niet, ik ben onzeker. Maar toch ga ik het vandaag doen. En dat is de les die ik op dat moment leerde. En toen, vanaf dat moment, verbeterde ik. En kon ik beter in therapie staan. Dus therapie hielp mij heel erg. Alleen het gaat altijd van, hoe zit ik daarin?
Ja. En wat jij daar dan geleerd hebt, Robin, want daar moeten we natuurlijk uiteindelijk naartoe.
Ja.
Is dat nou, is jouw kennis daarover, of jouw ervaringen daarover, is dat overdraagbaar? Of wat heeft het volk daaraan, aan jouw persoonlijke verhaal?
Nou ja, kijk, in eerste instantie is je verhaal persoonlijk. Hè? Dus je ervaring is persoonlijk. En ik vind, wat ik gemerkt heb, dat de behoefte aan verhalen, laat ik het zo zeggen. Toen ik weer beter was, toen besloot ik die 5 marathons te gaan rennen achter elkaar in 5 dagen.
Ja, maar zus zou dan zeggen, want ik heb ook 2 broers die lopen te rennen de hele tijd, loopt weg.
Ja, nou, precies dat inderdaad. En thuis zeiden ze ook van, joh, je was net beter, hoe gaat het nu met je? Weet je wel, dus toch weer een mentaal probleem.
Ja.
Ik zei, maar ik wist wat ik wilde doen. Ik zeg, ik weet dat fysiek werkt in de wereld waar ik vandaan kom. Als ik deze extreme uitdaging aanga, maar ik kan mijn verhaal daarmee vertellen, en dat is waar ik naartoe wil, is de kracht van een verhaal, is verbinding. En ik wist, als ik dat verhaal vertel, dus openbaar, op social media, onderling, dan op het meest kwetsbare, meest rauwe, en je zei het al, niet zweverig, maar wel met gevoel.
Ja.
Dan weet ik dat ik mensen aan me kan binden die waarschijnlijk in een soortgelijke situatie zitten en die zich alleen voelen.
Ja.
En dat werd mijn missie ook. 1, je bent niet alleen. 2, de kracht laten zien van toch die stap zetten.
Ja, ja. Want we hebben het nu voor een deel eigenlijk, hè, of daar ligt jouw ervaring, daar ligt jouw basisverhaal in dat leger. Maar het geldt voor veel meer sectoren. We hadden net even in het voorgesprek bijvoorbeeld, heb je het over de gezondheidszorg. Dat ik dacht van, zitten daar ook mensen met dit soort problemen? Maar...
Nou ja, wat ik gemerkt heb is dat vaak hangen we heel veel aan de ervaring van iets. Terwijl de connectie altijd op gevoel zit. Als ik praat over niet lekker in mijn vel zitten en ik leg dat uit zoals ik dat kan doen, zeg maar, dan voel je dat en dan voel je herkenning en dan voel je je gezien. En vaak wat we overslaan in processen, maar ook wat zie je bij bedrijven, bij zorginstellingen, is dat we snel willen naar de oplossing. Hoe kunnen we iemand beter maken?
Ja.
Nee, begin eerst eens met erkennen van het gevoel. En dat betekent dat je stil moet staan, dat je moet luisteren, dat je iemand ruimte moet geven om er te mogen zijn en een veilige situatie creëert. En dat is eigenlijk waar mijn verhaal binnenkomt, is creëer die veilige situatie. Zorg dat er erkenning is voor het gevoel. En dan hoef je echt niet allemaal het meest empathische van de wereld te zijn. Nee, het gaat gewoon tijd, ruimte, gevoel. En dan, en dan is dat je startpunt.
Ja, maar en tegen wie zeg je dat dan als jij op het podium staat? Is dat gericht op individuen die er allemaal zitten? Of is dat ook dan meteen voor weet ik veel, de manager?
Het is een tweeslag. Het is een tweeslag, hè. Dus de medewerker, hè, die dat ervaart of die daar moeite mee heeft. Die zegt van waar begin ik, waar sta ik nu? Hè? Die pak je eigenlijk ermee. Maar aan de andere kant belicht ik ook degene van de leidinggevende. Want die rol is heel groot, hè, op gezondheid van de medewerker. Is dat ik zeg van wat kan je doen? En dat is de meest gestelde vraag ook van de leidinggevende. Ja, maar wat kan ik nou doen? Want ik wil graag helpen. Hè. De meeste leidinggevenden die ik ken, die willen graag helpen. En de meest gestelde vraag van, ja, maar hoe zorg ik nou dat die mensen, mijn medewerkers, kwetsbaar durven op te stellen?
Ik zeg, nou, ik zeg, want dat is dan uiteindelijk de boodschap, denk ik.
Ja, ja, kwetsbaar opstellen. Maar kwetsbaar opstellen verwarren we wel eens met zwakte.
Ja.
Terwijl wanneer de eigenaarschap aan toevoegt, hè, van hey, dat je zegt weer acceptatie van ik ben hier nu, wat kan ik nu doen? Dan wordt die eigenaarschap, wordt die kwetsbaarheid eigenlijk best wel krachtig. Want je zegt, ik sta hier nu en ik zit niet lekker in mijn vel. Ik heb dit van je nodig, of ik heb een luisterend oor van je nodig, of ik heb je even niet nodig. Maar dan weet je in ieder geval wat er speelt. En als je als leidinggevende die ruimte kan geven, ja, dan zal je zien, in mijn ervaring ook, dat medewerkers niet door blijven hobbelen met hun problemen en dat de klap veel groter is, ja, maar dat ze eerder aan de bel trekken.
Nou, dat vroeg ik me inderdaad af. Is het curatief of preventief?
Het is preventief.
Juist. En hoe snel signaleert een manager dat? Of hoe snel signaleer jij dat als werknemer? Snap je mijn vraag? Het is misschien een beetje raar. Want je zei net zelf ook, hè, dat dingen niet in één klap komen. Hè, dat het vaak druppelgewijs gaat, ja, of zo. Ja. Heb jij nou ook tips of tricks of ideeën over wanneer iemand nou eigenlijk aan de bel moet gaan trekken? Of dat hij dan inderdaad doorheeft, want er gaat inderdaad op dat terrein iets niet goed met mij?
Ook weer, het gaat erom een veilige omgeving. Hè? Dus psychisch, sociaal, veilige omgeving op de werkvloer, hè, die moet er zijn. En dan kan een medewerker zeggen van oké, ik herken de signalen. Maar dan moet je dus wel de signalen weten te herkennen.
Nou, dat bedoel ik.
En dat kom ik eigenlijk dus vertellen. Dan kom ik dus stapsgewijs, laat ik zien. Hè, en die zijn universeel. Ja, het is niet van, nu hebben we met z'n allen PTSS. Nee. Dus zijn universele stappen wanneer je zelf steeds een stukje meer verwijderd, niet lekker in je vel gaat zitten, je onrustig voelt of je hangt daar een label aan redelijk snel. En ik laat zien in het verhaal hoe die druppels eigenlijk ervoor zorgen dat die emmer overstroomt, ja, in plaats van als je druppels opvangt. Ik heb daar de metafoor. Als marinier ga ik dan even terug. Mm-hmm. Wanneer je nat, koud en ellendig bent, je zit dan midden in het veld, in het bos, het regent, je hebt weinig geslapen en je staat er in je schuttersput. Maar wat nou die verbondenheid creëert onderling, is dat je het samen doet.
Ja, ja.
En dat is ook wanneer je mentaal, moe, uitgeput, weinig slaapt, je staat in de schuttersput van het leven. Dan gaat het er niet om dat iemand je allemaal achteruit probeert te trekken. Dat gaat erom dat iemand naast je springt en naast je komt staan en zegt van, we staan hier samen, je bent niet alleen.
Ja, en dat is dan ook meteen je metafoor, ook voor zeg maar helemaal brede samenleving in, of tenminste.
Zeker, we moeten elkaar veel meer zien. Hè? Ja. Daar geloof ik. En we hebben het gigantisch druk met elkaar.
Ja.
En de verschillen drijven ons soms wat uit elkaar, terwijl we veel meer verbonden zijn dan we denken als we met elkaar praten en meer naar elkaar luisteren.
Ja, ja, ik vind het een prachtige boodschap. Maar.
Ja.
Ik word een oude zagrijnige manier,
ja,
want ik zie, ik kan de tv niet aanzetten of ik zie allemaal dingen waarvan ik helemaal kotsmisselijk word. Ja. En ik had zelfs nog een foto gemaakt van een Robin Imtoren die op LinkedIn op een gegeven moment allerlei dingen loopt te roepen. En dan denk ik, hè? Jij hebt het erover, Robin, dat het belangrijkste wat we vandaag de dag kunnen doen is het weigeren van onmenselijking.
Ja.
Verder een heel verhaal heb je daarbij met
statistieken.
Ja, dat je mensen niet moet zien als profiteurs, dat het allemaal statistieken zijn. En dat het maar inderdaad jouw boodschap weer van praat met elkaar en kijk eens wat je voor een ander kan doen.
Ja.
En dan heb ik dit gelezen, dan zet ik de tv aan en dan zie ik Louis Theroux over de Andrew Tate van deze wereld babbelen. Ja, ja, ja. Ik zie er allerlei trends ook in. En dat vond ik het grappig aan jou. Daarom zei ik in het begin al, je bent wel een beetje een raar type. Want dan zie ik een soort stoerheid in de samenleving. Ja, we springen nou even naar een wat meer maatschappelijk onderwerp.
Ja.
Waarin het man zijn wordt geassocieerd met een, wat mij betreft, gewoon gigantisch onbeschofte asociaal gedrag.
Ja.
En ik ken in mijn eigen omgeving bijna niemand die zo stoer is als jij. En jij zit dan een beetje te babbelen over
over liefde.
Ben jij niet aan het verdwalen?
De geschiedenis zal het vertellen uiteindelijk of ik verdwaald ben geweest en dat de menosfeer toch gelijk had. Maar
ja.
Waar ik allergisch voor ben sowieso is het gebruik van iemands onzekerheid en kwetsbaarheid als een middel om iemand aan je te binden. En dan iets aan te verkopen wat niet goed is. Hè? Dus heb je het over de mannersfeer bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus vrouwenvriendelijk gedrag. Of, het spreekt vaak de onzekere man aan. Het spreekt de man aan die zich niet, die zijn plekje probeert te zoeken. En die dat niet heeft gevonden. En dan komt er iemand en die vertelt jou, ja, maar dit is het, weet je wel. En die spreekt jouw onzekerheid aan. Dan denk je, hey, fuck, die gast heeft gelijk. Inderdaad, ik moet harder zijn, ik moet meer dit.
Werkt dat al? Want daar ben ik dan benieuwd naar. Hè? Dus dan misschien toch weer even de link naar dat militaire veld.
De invloed van die mensen werkt. Hè? Want dat bewijst zich aan het feit dat ze zoveel mensen, zoveel jonge mannen, ook mannen op leeftijd, volgen en geloven dat dat een waarheid in zit.
Ja.
Hè? Die voelen zich... Het is de zaaien van angst. Hè? Wat ben je te verliezen? Als je dan kijkt naar het maatschappelijk inderdaad, is altijd angst. En angst krijg je als je niet weet waar je het over hebt. Als je niet hebt uitgezocht van, hoe zit het precies? Of als je nooit een gesprek hebt gevoerd met een ander over dat onderwerp.
Ja.
En ik geloof dat je het radicaal oneens met elkaar kan zijn, maar je nog steeds naar elkaar kan luisteren. En dat je elkaar nog steeds oneens met elkaar kan zijn, maar elkaar wel beter kan begrijpen.
Ja, let's agree to disagree, maar luister naar die ander, zeg je.
Ja, maar dat is altijd. Dat is de bottom line. En als ik kijk naar een soort van stereotypering natuurlijk ook, hè, van de marinier. Maar wat ik zeg, we zijn allemaal mensen. En dat zie je ook, ja, als je kijkt naar de LinkedIn-post, ontmenselijking.
Ja.
We hebben de verantwoordelijkheid om elkaar te blijven zien als mensen. En dat doen we toch vaak niet. Want als we kijken, dan gaan we kijken naar statistieken, naar cijfertjes en nummertjes van. En als we bepaalde bevolkingsgroepen of minder dan onszelf laten lijken, hè, profiteurs, et cetera, dan maakt het makkelijker om daar afstand van te hebben en minder menselijk te maken.
Ja.
En als je kijkt naar de mannosfeer, als je vrouwen minder maakt, dan kan je daar tegen afzetten. Dan kan je daar, hè, dan hoef je daar ook niet meer eens bij te voelen. En wanneer je iets voelt, dan verandert er altijd iets in je. Hè? Wanneer je luistert en iets voelt en ervaart, dan verandert er altijd wat. En dat kan je nooit ontkennen. En wat ik breng, elke keer met elk verhaal wat ik vertel, is een gevoel dat je niet kan ontkennen. Dat je voelt en je denkt van, ik moet daar wat mee. Niet heel groot, maar je zet je aan denken omdat je in die wereld verplaatst. In plaats van dat je afzet.
Ja. Nee hoor, dat is natuurlijk het standaardmechanisme waarmee onze Adolf Hitler en zo...
Op een hele grote schaal natuurlijk. Als je daarnaar kijkt, is het natuurlijk te maken met... ze kwamen uit de Eerste Wereldoorlog. Weinig werk, onzekerheid. En dan ga je op zoek naar een doelgroep. Die zegt van, oké, wie is er schuldig?
Ja.
Dat is natuurlijk ideaal als je een schuldig kan aanwijzen.
Ja, zeker.
Maar ook in je eigen leven. Als je daar een schuldige kan aanwijzen, hoef je geen verantwoordelijkheid te nemen.
Nee, ben je wel met je eens.
En dat is ook wat we vaak doen in onze eigen wereld. Van, we wijzen een schuldig aan. Of het is het bedrijf, of het is dit. Of natuurlijk hebben die verantwoordelijkheid.
Ja.
Maar wat kan ik ben hier nu.
Ja.
En wat kan ik doen? En ik zie veel mensen vaak dingen zeggen en praten, maar actie levert veel meer op. Je bent altijd in staat om iemand te helpen.
Komt dit nu samen met, we hebben het nu eigenlijk eventjes door mijn inzet over een soort maatschappelijk denken van jou of zo. Misschien bijna haast politiek zou je kunnen zeggen. Maar eigenlijk is het ook volgens mij les 1 in je boek.
Zeker.
Van ga doen.
Ga doen, ja. Ja, en doen maakt verschil. En daar moest ik zelf ook weer even achter komen. Toen ik, je moet nagaan in een wereld waar niet direct normaal was om te praten over mentale gezondheid, deed ik het meest kwetsbare. En dat is het openlijk delen van mijn mentale problematiek.
Ja. Hoe ging dat in het begin trouwens? Want nu kennen we je een beetje. En het is een verhaal wat ook bij je collega's zeer bekend is, want jij bent ook nog steeds bezig met veteranen en je geeft daar voor die club ook lezingen over.
Ja.
En je hebt gelukkig de switch nu ook gemaakt van het gaat niet alleen over legerjongens, maar het gaat ook over veel meer wat dat betreft. En wat kunnen we daar sowieso van leren van die houding die je daar uitgedestilleerd hebt, zal ik maar zeggen. Maar hoe ging dat in het begin?
Nou ja, ik had wel geleerd. Ik had het eigenlijk van jongs af aan al. En kijk, hoe ik ben opgegroeid. Ergens heb ik altijd geleerd met angst. En dat angst, dat je daar doorheen moet. En nou, dat mariniersopleiding bepaalde angst voor door een onderwatertunnel gaan. Waar je het uiteinde niet ziet. Hè? En dat je denkt van oké, maar ik heb nooit het probleem gehad dat op die manier overmande. En toen ik op een gegeven moment eruit kwam, had ik de angst om te praten over dit soort dingen en open over te zijn. Ik denk, ik wil er niet als zwak gezien worden.
Ja.
Dus stel je voor, de wereld ziet mij als zwak.
Maar dat is toch een standaard in die hele samenleving? Dat we allemaal... Ja, ja.
Je wilt van elkaar hebben, je wilt succes laten zien. En dat mag ook, hè. Je mag trots zijn op succes. Alleen, die andere kant van de medaille, die bestaat ook. En die bestaat bij ons allemaal.
En ik ga er meteen op door. Ja? Ja, sorry hoor, dat ik je inval. Maar wordt dat gewaardeerd? Want ik vraag me dat wel eens af. Als mensen zich gewoon, weet ik veel, hier op kantoor... Of als jij inderdaad zegt, ik bedoel, als marinier ga die onderwatertunnel door en jij begint een beetje over je kwetsbaarheid. Niet zeiken, huppakee, die tunnel in, toch? Of niet?
Ja, tuurlijk. Maar je moet even de link maken naar het mentale. Hè. Dat is natuurlijk even wat anders. Maar wordt dat gewaardeerd? Ja, maakt het uit of het gewaardeerd wordt?
Nee. Dat is een goede vraag.
Ik denk dat,
wat zeg jij dan? Als jij...
Het maakt geen reet uit of het gewaardeerd wordt. En die switch, die moest ik maken in mijn hoofd. Ik zeg van, de wereld is heel groot. Dat was ook mijn terechte angst. Hè, van oké, maar straks waardeer ik. Straks ben ik niet meer een van de club.
Ja,
ja, maar dat maakt niet uit. Dat moest ik mezelf vertellen en toen ben ik dat gaan doen. En toen kon ik daar veel meer mensen mee bereiken en helpen. In plaats van leven met die angst en doen alsof. En verder gaan en dat afhouden. Nee.
Ja, nou, weet je dat je nou wel heel veel dingen bij elkaar haalt? Want je zegt dan eigenlijk, dan heb ik scheid aan de druk van de groep.
Mm.
Je hebt het eigenlijk over de autonome macht van Gandhi, als ik het even analyseer. Van, ik laat me niet meer in de relaties vormen wie ik ben, maar ik ben mijn eigen...
Ja, en dan ben je niet ongevoelig voor die buitenwereld, hè? Dus niet ongevoelig, ja.
Ja, oké. Want die neem je wel mee.
Want ik voel dat wel. Dus ik voel wel die druk. Alleen die druk die zegt mij, hier moet ik al mee.
Ja. En wat doe je daar dan mee?
Nou, vooral ik ben gaan praten erover. Hè? En ik weet nog dat ik op de vloer stond op een gegeven moment en dan kwam iemand even. Hoe is het met je? Ik zei, ik had PTSS, hè, tegen een collega. Zegt en het is, ik gooide het er zo even uit, weet je wel. Het was heel lekker ongemakkelijk, prima. Alleen zijn reactie, die verbaasde mij. Hij zei van, vertel eens. Hey, en ik ook. En toen dacht ik, ho, wat gebeurt hier, weet je wel. Dit is eigenlijk, wat die grootste angst blijkt dus niet waar te zijn. En er is altijd een 5% die het slecht met je voor heeft in de wereld. Maar wat ik merkte, is hoe meer ik dat ging vertellen, hoe meer dat landde, hoe meer jongens ik kon helpen, meer ze eigenlijk openden naar mij toe. En dan heb je het echt niet... Ja. Het begon met één iemand. Het werden tientallen, het werden honderden, duizenden. Ja. Hè, via die sociale netwerk die binnenkwam. In de loop der jaren heb ik al die gesprekken gehad. En nooit zei ik van, je moet dit of dat of zus of zo doen. Nee, ik gaf ruimte voor die kwetsbaarheid. En daarmee konden ze verder. En dan konden ze het juiste, soms de juiste zorginstantie vinden. Of soms was even dat gesprek genoeg dat je er mag zijn. Dat je erbij hoort.
Ja.
En dat is uiteindelijk waar alles op terugkomt. Is het stukje menselijkheid.
Ja, en dan ben jij dus het voorbeeld die als stoere kerel, ik blijf het toch maar even zeggen, eigenlijk onderuit gaat. En dat niet verbergt, maar in feite etaleert en aangeeft van wat de route terug daarin is.
Ja, nee, kijk, ik krabbel natuurlijk op een gegeven moment op. En dat is mijn persoonlijke verhaal. Hè, en dat laat zien eigenlijk dat de kracht van liefde groter is dan de kracht van pijn. Hè. Dat is de lijn die ik op een gegeven moment volg. Ik ga niet meer tegenvechten, hè, want dat is pijn, dat tegenvechten. Nee, ik ga vechten voor liefde. En dat vertel ik. Alleen daarna maak ik nog de slag dat ik het groter maak dan ik zelf ben. En dat ik daar mijn zingeving uit had. Ik zei van, maar wacht even. Ik kan voor anderen veel meer betekenen. Dat zijn alle... Nee, je hebt die fysieke acties dat je eindelijk gaat lopen natuurlijk. Maar daaronder, bijvoorbeeld die spiesmars naar Oekraïne vorig jaar. Die groep bestond 50% uit jongens met een posttraumatische stressstoornis. Die zijn allemaal aan boord, zijn meegekomen.
Ja.
En in die groep hebben we een doel. Hè? Dus 2000 kilometer. Je bent 14 dagen hebben we dat gedaan.
Ja.
Met alles erop en eraan. En dat vraagt stress. En dat vraagt. En je weet niet direct waar je slaapt. Dus je bent allemaal door aan het gaan.
Ja.
Maar er was altijd ruimte voor die kwetsbaarheid. En dan zie je dus, als je in een groep die kwetsbaarheid, dat iedereen dat mag delen en zijn, dat je toch nog je doel kan halen. En daar overheen kan gaan.
Ja. Dus je wordt eigenlijk heel erg stoer door de kwetsbaarheid.
Ja, het wordt je soort van je superkracht op een gegeven moment. Want je kan veel beter een connectie met elkaar maken.
Ja.
Je hebt niet meer de afstand.
Ja.
Nee, je legt de connectie makkelijker met elkaar. Je weet wat er echt speelt. En dat betekent niet dat je je hele leven hoeft te dumpen bij iemand. Hè? Maar dat er gewoon ruimte is, mocht dat dan wel zijn, dat kan. Ja. Dat je dat voelt.
Ja. Het viel mij bij jou ook op. Maar dat is eigenlijk een inleiding tot een vraag. Je hebt aan de ene kant in jouw eigen herstel bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een therapeut of weet ik veel wat. Maar ook jouw sociale vangnet is daar heel belangrijk in geweest. Volgens mij, jouw vrouw had je het over de geboorte van je kinderen.
Ja, zeker.
Is dat een soort general ding? Want ik kan me ook voorstellen dat er... ik zie wel eens van die films, weet je wel, die Amerikaanse films, mensen uit Vietnam die dan helemaal de mist in gaan. Maar dan denk ik ook altijd, ja, ik zie ook geen sociale omgeving meer.
Nee, dat is essentieel. Sociale omgeving, hè. Dus ik zeg vaak, door vrouwtje heb ik te danken dat ik hier nog ben, hè.
Ja.
Dat ik dit dus verhaal kan vertellen. En kijk, ik heb...
Had jij het dan nodig dat een ander dat tegen je zei? Want dat is dan ook natuurlijk een ding.
Nou, zij moest het zeggen, hè. Maar zij steunde mij altijd in alles. Zij was er. Altijd. En degene die mijn boek lezen dan ook, hè, Levensvuur, daar heb ik het allemaal opgeschreven. Die dat lezen, die lezen niet het Robin Helder verhaal, maar die lezen het Robin en Vrouwtje verhaal en zien de offers die zij moest brengen.
Ja.
En hoe dat een relatie op scherp kan zetten, maar dat liefde uiteindelijk toch daar overwint. Ja. En liefde kan dan soms ook betekenen dat je uit elkaar gaat. Hè. Er zit geen oordeel in, maar het is mijn geluk geweest dat ik haar had. En daardoor kan ik nu zo in het leven staan.
Ja.
En dat is ook een van de dingen. Het is niet allemaal te creëren. Het is niet allemaal te maken. Heel veel wel, gelukkig. Maar ook heel veel is gewoon geluk. En geluk mag je gewoon omarmen. En soms moet je dan even terugbrengen van, joh, wat is mijn geluk? Nou, mijn gezin is gezond. En nou ja, dat is eigenlijk de basis die ik altijd vertel. Ik kan er zijn als vader. Ik kan er zijn als man. Mijn kinderen zijn gezond. Ik ben gezond. Dan heb je een goed leven. Dat is goed voor elkaar.
Ja, want die constatering van of je tevreden bent, is natuurlijk ook altijd heel relatief. Dan kun je sommige mensen blijven zeiken.
We zijn nooit helemaal tevreden, maar het ligt aan je basis. Hè? Dus wat is het fundament waaraan je bouwt? Nou, toen met PTSS was mij dat fundament compleet weg. Ja. Ik dacht van, dit moet ik zijn, dat moet ik doen. Dus ik moest al die dingen moesten omvallen. Die basis moest opnieuw gebouwd worden. En nu ik een nieuw fundament heb, hè, hoe groot de wereld ook wordt, of hoeveel ik ook wil, ik kan altijd terug naar die basis. En als je werkt vanuit dat stukje zingeving, doen we nog steeds brood op de plank. Hè? Maar als je werkt vanuit die zingeving, dan gebeurt het dan voelt dat veel beter. Dan ben je niet aan het jagen of aan het haasten of meer. Nee, dan denk je van, hey, ik doe dit. En want daarachter staan die anderen.
Ja. Ja, en we doen... dit is eigenlijk best misschien... Nou, is het een luchtig verhaal, geloof ik niet. Maar even aan te geven hoe serieus het eigenlijk is als het misgaat.
Mm.
Want jij hebt ook wel eens inderdaad... Nu we toch over statistieken hebben. Ook wel eens laten zien dat... dat er nogal wat lieden het leven verliezen omdat ze besluiten om voortijdig uit deze ellende te stappen.
Ja.
En dan kwam Robin Imton eigenlijk dus gewoon te laat. Of die was hem niet, of weet ik veel.
Nou ja, je kan doen wat je doet, hè, natuurlijk. Dus wat ik natuurlijk ook meegemaakt is, zijn de meest schijnende verhalen zijn inderdaad van mensen die er kiezen om uit te stappen.
Ja.
En wat ik... En dat kan je nooit helemaal voorkomen. Hè? Je kan nooit voorkomen dat iemand dat doet. Alleen, je kan wel de vraag stellen. En dat is vaak wat mist. Hè? We zijn zo gehaast en door in het leven dat we niet snel stilstaan bij de ander. En zeggen van, hey, hoe zit je echt in de wedstrijd? Ik maak tijd voor je. Dat we diegene opzoeken. En je ziet het niet. Hè? Ja. Je ziet het niet aan elkaar. En daardoor... Ja. Daardoor moet je dus die vraag stellen. Dus
en wie stelt die vraag?
Dat kan dus iedereen doen. En dat vergeten we wel eens.
Ja. Vind je het een verantwoordelijkheid van leidinggevende?
Nee, ik vind het verantwoordelijkheid van elkaar.
Oké. Okay.
Ja, zeker. Het siertje als leidinggevende als je die vraag durft te stellen. Maar je hebt ook werk en privé waar het gescheiden is. Dus dat is moeilijk om daar soms tussenin te zitten. Maar het is meer maatschappelijke verantwoordelijkheid aan elkaar.
Ja.
Dat we die vraag wel stellen in plaats van niet. En kijk, het enige wat er kan gebeuren...
Maar je roept nou de samenleving op.
Zeker, maar dat doe ik al wel 4 jaar lang, dus dat scheelt. Dat is niks nieuws. Nee. Toch weer die politieke kant op.
Ja.
Dus die vraag uiteindelijk wel stellen. En als je dat doet, dan... Ja, dat kunnen we dus allemaal doen. En dus die verantwoordelijkheid, die moeten we... het enige wat er kan gebeuren, als je die vraag stelt en je wordt afgewezen, is dat je ego gekrenkt wordt. Ja. Dat zeg ik ook altijd... Dat kan je wel hebben, geloof me.
Ja, zo wat.
Ja, vaak de gedachten die we hebben. Ik ga me niet mee bemoeien. Diegene zit wel niet op te wachten. Ja. We hebben al die aannames in ons hoofd.
Ja.
Maar als we nou die aannames nou even zeggen van... Oké, die prima, die mogen er zijn. Maar ik ga toch wel vragen.
Ja.
Misschien red je er niet 10. Maar misschien red je er wel 1. En zo start ik mijn missie ook.
Ja.
Al kan ik maar 1 iemand helpen. Nou ja, en dat is altijd... Dan ga je weer terug naar van... Wat kan ik doen? Wat ligt er binnen mijn invloed? En wat kan ik doen? En... Nou ja, de kracht is, ik vertel er niet over alleen. Nee, ik laat zien in actie, elk jaar weer opnieuw achter elkaar. En ik denk dat dat voor veel mensen inspirerend is. En dat de echte kracht is die we nodig hebben, is elkaar zien.
Ja, ik vind het gewoon hartstikke mooi. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben het helemaal met je eens. Dit boek Robin.
Stem op Robin.
Robin. Ja, Robin for president. Ja. Ja, we moeten er ook een beetje een eind aan gaan breien. Ik heb straks nog een leuke vraag. Maar ik moet ook toch wel even kwijt dat een compliment van mijn kant. Ik heb je een paar keer gezien met je lezing. En natuurlijk gebruik je de metafoor vanuit je eigen, hoe zeg je dat, ervaringen. Maar uiteindelijk is natuurlijk het eindverhaal veel meer dan dat. Maar dat horen we in dit gesprek ook. Maar ik moet zeggen, die paar keer dat ik bij je lezingen ben geweest. En de eerste keer schrok ik zelf. En de tweede en de derde keer keek ik om me heen om te kijken of iedereen schrok. Of schrok. Maar in ieder geval, ik heb niemand zonder tranen uit zijn ogen die tent uit zien lopen.
Dus ja, dat, het is indrukwekkend, ja.
Het
ja.
is echt ongelooflijk. Dat doe je gewoon ontzettend goed. Dus in die zin kan ik dat iedereen ook ontzettend aanbevelen. Ja. Dat doe je goed, jonge vriend.
Dankjewel.
Robin, mijn laatste vraag stel ik altijd aan iedereen. En dat vind ik bij jou dus nu al helemaal, gezien het onderwerp, een beetje typisch. Maar dat gaat over het leven. Mm. Namelijk, je rijdt straks naar huis en dat gaat helemaal mis op de snelweg. En het is bats, boom, bang. En het volgende moment doe je je ogen open en je ligt onder een systeemplafond. En dokter Rossi die zegt, meneer Imtor, het is jammer maar helaas. Maar u heeft nog een half uur om over uw zonde na te denken. Maar,
dat is krap.
Ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja. Dit was het.
Ja.
Wat denk jij dan?
Dan hoop ik dat ik mijn dochters alles heb kunnen geven wat ik in me had. En dat ze daar iets van meenemen. En ik hoop dat ze dan het goede gevoel dat dan overblijft. En dat ik dan mee heb kunnen geven dat het leven bestaat uit geven en niet nemen.
Volgens mij kunnen ze dan heel trots op je zijn. Ik hoop dat je natuurlijk nog lang de vader blijft die
dat hoop ik ook,
moet zijn.
Ik heb nog wel dingen te doen. Dus
dat lijkt me ook. Ja, ik vind het een uitdaging.
Ja.
Ik ga jou volgen, jongen.
Dankjewel.
Hey, Robert, ontzettend veel succes ermee. En ik hoop dat je dit verhaal gewoon overal heel goed kan blijven vertellen in deze samenleving.
Dankjewel, dank voor je tijd.
Dankjewel voor het mooie interview.
Cheers.
En dit was de Spreker Podcast. En de volgende keer zijn we er weer met hopelijk weer zo'n ongelooflijk inspirerende spreker. Tot kijken.